Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier.
Ja, dan gaan we weer starten met een nieuwe aflevering. Hier Ivo van Asperen, prestator Ambulance de podcast. En ik heb er veel zin in vandaag. Het is weer regenachtig, het is koud, de herfst is begonnen. We hebben volgens mij vorige week ADE afgerond. En dat is eigenlijk voor heel veel mensen wel het einde van een grote evenementenseizoen. Ze hebben veel evenementen gedaan, zijn veel wezen stappen. En ik wil het daar graag over hebben met iemand die heel erg in de evenementenzorg zit. En dat is namelijk Ronald van Litsenburg. Welkom.
Ja, welkom Ivo. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Ik wil je graag hebben. Zou je de microfoon ietsje zo... Ja. Jij bent directeur, oprichter, een van de oprichters moet ik zeggen, want daar gaan we het later nog over hebben, van de Dutch Safety Group, beter bekend bij de mensen denk ik als Event Medical Service. En als mensen jou niet kennen, of tenminste jouw zaak niet kennen, dan zijn ze vast wel eens op een evenement geweest waar jullie werkzaam zijn in de zorg.
Ja, ik hoop niet als bezoeker. Want dan zit je aan de verkeerde kant, zou ik al maar zeggen. Maar,
de verkeerde kant van de tent.
Wij doen met EMS een kleine 25 jaar de medische ondersteuning bij aardig wat evenementen in heel het land. Een kleine 1500 per jaar. Dus de kans dat ze ons gezien hebben, die is er zeker aanwezig.
Zijn het 1500 aparte evenementen van elkaar?
1500 aparte evenementen van elkaar. Ja, dus ongeveer een 4-5 per dag gemiddeld.
Nooit gerealiseerd dat het eigenlijk zoveel zijn. Normaal heb ik eigenlijk altijd een heel kort intro, heel eventjes van wat je doet, waar je werkt. Alleen dit keer gaan we het heel erg hebben over je bedrijf. En vind ik het wel leuk om wat meer achtergrond van je te horen. Van, ik ben wel eens benieuwd, wie start nou zo'n bedrijf? En hoe komt het dat het van klein zo groot is geworden? En het zegt vaak ook wel iets over het karakter. En daarom vind ik het wel leuk om iets meer van je te horen. Van, wat voor gezin kom je? Waar ben je geboren? En hoe ben je hier beland, zeg maar?
Geboren in getogen Bossenaar. Geboren in Zetterenbosch. In het oude ziekenhuis, toen nog midden in het centrum, wat er niet meer is. In een klein gezin. Ik heb nog één jongere broer, anderhalf jaar, die makelaar is in Den Bosch. Twee hardwerkende ouders, die wel vrij eigenlijk ondernemend zijn geweest, maar nooit de kans hebben gehad om echt ondernemer te worden. Nadat ik de MAVO had gedaan, heb ik heel eventjes de laboratoriumschool ontdekt, maar dat was... het tussenuur of de tussenuren, zullen we zeggen. En het uitgang, dat ambieerde me wat meer. Dus dat is dat was een kleine exercitie. Daarna de detailhandel gedaan. Na de detailhandel de dienstlicht ingegaan. En daar eigenlijk voor de eerste keer te maken gekregen met de zorg, de hospitale zorg als hospic. En vervolgens ben ik gestopt en ben ik als ambulancechauffeur begonnen. Toen de tijd bij Ambutax met de Ray van der Veerdonk. In de tijd van de SOZA uiteindelijk weggegaan in het eerste jaar naar Den Bosch, toen door het stadsgewest. Daar doorgewerkt en de laatste 3 jaar als ambulancevak heb ik de HWV ben ik een deeltijd gaan doen in Breda. Daarnaast nog deeltijd doorgewerkt als ambulancechauffeur. Vervolgens de kliniek ingegaan. In dat ziekenhuis waar ik toen geboren was, met een groot ziekenhuis, de IC-opleiding gedaan, de spoedeisende en hulpopleiding erachterna gedaan en nog heel even de ziekgroepcoördinator geweest. En uiteindelijk toen toch wel weer terug naar een van de mooiste vakken die ik ken en dat is het ambulance hulpverlener zijn. En teruggegaan als ambulanceverpleegkundige, repertrisponder en OVDG. En dat heb ik nog een kleine 15 jaar gedaan, anderhalf, 2 jaar geleden. Ja, ondertussen denk ik, 2 jaar geleden ben ik gestopt. Omdat het gewoon ook die deeltijd die ik nog deed, gewoon niet meer te combineren was met het bedrijf wat ik opgericht heb.
Oké. Dus je hebt nog eigenlijk heel lang als ambulanceverpleegkundige gewerkt. Naast deze hele drukke baan.
Ja, dat heb ik eigenlijk altijd blijven doen. Eén, om gewoon bij te blijven. Weten wat er speelt. Maar met name omdat het gewoon een fantastisch vak is. En uiteindelijk omdat het agenda technisch niet meer gaat, blijf je toch nog wel, omdat je het gewoon zo mooi vindt, maar gewoon bij blijven doen. En uiteindelijk is dat gewoon niet meer te combineren. En dan moet je werkelijk boven emotie zetten. En dan moet je uiteindelijk kiezen voor wat voor jou de toekomst is. Ja. En dat is nu in ieder geval heel even niet meer parttime of continu als ambulanceverpleegkundige aan het werk. Ja. Ik hou het nog wel bij. Dus ik ben er wel geaccrediteerd en de scholingen volg ik nog. Maar het is gewoon te druk momenteel.
Ja, logisch. Nee, je weet nooit wat de toekomst brengt. En een mooi voorbeeld van een groeimindset met alles wat je gedaan hebt om dit te bereiken. Dus hartstikke mooi. En van thuis hard werken, begrijp ik, hardwerkende ouders. Dus dat heb je wel meegekregen van thuis om iets te bereiken, zeg maar.
Ja, nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ondertussen bijna 51 jaar geleden geboren. En het was gewoon mouwen opstropen en gewoon je werk doen. Niet zeuren en niet lullen, maar poetsen. Zoals ze dat dan in bepaalde delen van het land zeggen. En nooit te beroerd geweest om naast de studie bijbaantjes te hebben. Of whatever. En eigenlijk altijd naar het werken combineren met studie. Of het bijbeunen nog. Hè, wat vroeger heel veel was. Vroeger, 30 jaar geleden, 25 jaar geleden, veel bij de ambulance dienst gebeurde. Want je had ergens een vaste baan. En je ging nog wel eens een keer links en rechts bij de buren kijken hoe het daar was.
Ja. Nou ja, die positie heb je zelf gecreëerd nu. Want dat doen de mensen ook nu. Maar bij jou.
Gelukkig wel. Er doen heel veel mensen die vanuit het vak, zowel hospitaal als pre-hospitalen, die zijn werkzaam bij EMS ten tijde van tal van evenementen. Ja.
Als ik zie staan Dutch Safety Group. Hè, en daar bestaat eigenlijk de EMS school uit. Event Medical Service, BTB Fire, Medical en EMS Care. Laten we eens beginnen. Van waar is het ooit begonnen? Wanneer is EMS opgericht en kan het vertellen, wat was de eerste dag?
Ja, de eerste dag, die weet ik niet helemaal precies. Ik weet wel hoe het is. In 2000 TMF, Radio 538 en Gooiland, dat is een hotelketen als ik mij niet meer vergis. Die hadden het idee dat ze de elektronische dansmuziek naar de provincie moesten gaan brengen. Een grote duwbak en daarop werd een feestje georganiseerd. En daar moest de rennersbrigade bij, omdat die boot ging ook daadwerkelijk varen. Met een aantal mensen binnen, maar ook bovenop het dek. Ik had en ik heb nog steeds een bestuursfunctie bij de rennersbrigade in Den Bosch. En daar kwam die ook voorbij. En lang vooral kort, uiteindelijk was het besloten om de rennersbrigade in Den Bosch eigenlijk mee te nemen naar elke plaats in heel Nederland. In die evaluatie daarna zat ik met die producent en we zaten zo eens te praten. Er was ook wel het EHBO aan boord, maar toch een aantal keren is die duwbak toen naar de kant gemoeten, omdat de mensen onwel waren. Niet heel veel, maar af en toe. En achteraf bleek dat niet zo heel veel aan de hand. Dus ik had zoiets van, dat moet eigenlijk wel anders kunnen. Dat zou eigenlijk wel op een wat betere, kwalitatievere, hogere manier moeten kunnen. Geëvalueerd. En hij vroeg eigenlijk aan mij van, is dat dan niks voor jou om mijn eigen bedrijf te beginnen? In de tijd was ik ambulancechauffeur. Ik zei, laat mij dan gewoon prima, hartstikke mooi vak. Van moet ik mijn eigen bedrijf? Maar uiteindelijk, een vriend van me, heel lang kampioen geweest. Anderhalf jaar geleden door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Maar een avond gezelligheid bij elkaar gezeten. En eind van de avond denk je, morgen dan loopt het en dan staat het. Dat was wel een andere realiteit. Maar wel heel met lenen bij de ambulance waar je toen was. In goede samenspraak. Collega's die mee wilden helpen. En zo zijn we langzaam begonnen. En volgens mij een van de eerste feesten is hier in Amsterdam geweest. Ik weet niet hoe dat nu, of er nog steeds feesten gegeven worden, maar in het Gooiland.
Gooiland zegt mij zelf.
Gooiland en de, als ik het goed zeg, de tennisbanen en de indoor sportingen langs de arena.
Ja, ja.
Johan Cruijff Arena tegenwoordig. En daar hebben we een van de eerste feesten gedaan. Hardcore feesten volgens mij toen de tijd. als hulpverleners vanuit EMS. En toen is het zo is EMS begonnen. Na een kleine 5 jaar hebben we de derde kampioen die er eigenlijk bij zat om ons wegwijs te maken in de evenementenwereld. Daar hebben we afscheid van genomen, wederzijds in buitengewoon goed overeenstemming. En zijn we met z'n tweeën verder gegaan.
Oké. Okay. En wat was zijn achtergrond?
Klaas was ook ambulancechauffeur.
Oké.
Okay. Die zat in Gelderland-Zuid en ik zat ondertussen in Zetterkombos.
Dus als twee chauffeurs zijn jullie begonnen en hebben jullie dat opgericht. En dat was natuurlijk eerst materialen en mensen bij elkaar zoeken, zeg maar. Wanneer voelde het als zijnde van, kijk, dit wordt echt een bedrijf. Heb je bijvoorbeeld je eerste auto aangeschaft of noem maar wat.
Ik zit er zelf even goed na te denken. Volgens mij was het zo toen we beginnen tegen elkaar zeiden van, het zou wel mooi zijn als we een keer een evenement zouden doen met 10.000 bezoekers. Hè? Dan hebben we echt wel een aardig bedrijf. Tegenwoordig doen we evenementen die vele meer bezoekers halen. Van 60.000 tot 120.000. Maar dat was toen echt wel zo'n stip op de horizon. Als we dat zouden kunnen doen. En wanneer zouden we onze eigen auto kunnen aanschaffen? En wanneer dat nou exact is geweest, weet ik niet. Maar ja, je rolt zo van het een in het ander. En wel altijd gezegd dat we met dezelfde materialen moesten werken waar we eigenlijk regulier ook mee aan het werken waren. En de collega's die eisten dat eigenlijk ook wel. Want ze wilden niet met afgedankte materialen of whatever werken. En dat hebben we eigenlijk vanaf moment 1 altijd wel zo gehouden. Maar wanneer nu de eerste auto of eerste rijdend voertuig, ja, ik zou het niet weten. Ik denk dat ondertussen binnen EMS, en dan heb ik het over de auto's, de ambulances, de motoren, de quads, de karretjes, de golfkarren. Ik denk dat er meer dan 30 zijn ondertussen. Dus ja, wanneer dat die eerste was, Ivo, zou ik echt niet meer durven te zeggen.
Het is ook wel leuk dat je het nu opnoemt. Want waar zijn jullie misschien nog niet in de lucht inzetbaar, maar voor de rest is het wel ongelooflijk wat jullie inmiddels aan wagenpark ook hebben. En is dat misschien ook wat geheim geweest dat jullie veel hebben teruggeïnvesteerd in het bedrijf? Dat jullie dachten van...
Ja, met name in het begin. We hebben in het begin echt gezegd van we betalen de mensen die voor ons komen werken. We hadden een mooi vak en dat hebben we natuurlijk nog steeds. En laten we daar dan niet te veel geld in stoppen, maar laten we dat terug in het bedrijf in. Dus echt die investering terug in het bedrijf. Dat hebben we eigenlijk vanaf moment 1 gedaan. Ja, en dat betekent dat we eigenlijk nooit hebben hoeven inhuren qua materiaal. Altijd gewoon de uitstraling en de kwaliteit proberen na te streven die we ook hadden. Dat verwachten mensen ook. En daar kun je op een gegeven moment ook niet meer onderuit. Ik vind het ook belangrijk als je gaat kijken naar bijvoorbeeld defibrillatoren. Je kunt nu niet meer met een defibrillator op een evenement staan die niet meer geserviced wordt of waar geen nieuwe software in kan komen. En dat zijn behoorlijke investeringen, maar ja. En soms ook niet helemaal alleen kunnen dragen. Maar ja, dan moet je maar een manier vervinden, zullen we zeggen, met gespreid betalen of whatever. En zo langzaam zijn we gekomen tot we nu zijn.
Ja. En wanneer kwam dan het eerste bedrijfspand? Hoe heb je eerst vanuit huis gerund of hoe ging dat?
We zijn begonnen eigenlijk als adres bij mij thuis in Den Bosch. Mijn toenmalige compagnon die had eigenlijk BTB Fire Medical Support al. Dat is de opleidingentak die alles op het gebied van bedrijfsveiligheid doet. Die huurde een stuk in Uden, daar woonde hij ook. Nou, daar lagen ook mijn roots van de ambulancedienst, ondanks de bossen, daar zijn we daar wel begonnen. En daar zijn we uiteindelijk bij ingetrokken. En van Lieverlee hebben we dat pand eigendom kunnen maken. De andere twee bedrijven die erin staan, die hebben we susceptibelijk langzaam gezegd dat ze ergens anders moesten gaan zitten.
Water afsluiten, stroom.
Dat niet. Maar in goede samenspraak. En ik denk dat je ook met samenwerken een heel eind verder komt. En dat is ook goed gegaan. Ja, ja. En uiteindelijk is dat nu het opleidingsinstituut geworden. En onderkomend voor de bedrijven die je net noemde.
Ja. Ja, dat is uitgebreid. Want je hebt de Event Medical Service, dat is dus echt de evenementenzorg. En daarnaast EMS School, wat doen die precies dan?
EMS School is het opleidingsinstituut voor de acute zorg. Die zijn natuurlijk een aantal in het land. Geografisch toen wij begonnen, dat is een kleine 10 jaar geleden. Toen had je dat eigenlijk in Brabant nog niet echt een echt opleidingsinstituut voor die acute zorg. Er kwam steeds meer vraag vanuit onze hulpverleners, maar ook vanuit de collega's. Van ja, waarom zouden we naar 80-100 kilometer moeten rijden? En waarom zit hier niks? Is dat niks voor jou? Je stuurt nu mensen ergens anders heen, et cetera, et cetera. Zo is dat een beetje begonnen. Ja. Vanuit BTB deden we al van de Nederlandse Reanimatieraad de instructeursopleiding voor de BLS, AED en de PBLS. En uiteindelijk hebben we gezegd, als we dat nou eens allemaal onder gaan brengen in een nieuwe onderneming, we halen daar ook de ALS scholing bij. En uiteindelijk is dat gegroeid tot een opleidingsinstituut voor de acute zorg, waarbij we ook vitaal bedreigde opvang doen, cursus voor geven, CRM en ook 1 keer per 2 jaar het acute zorgcongres.
Oké, dus dat komt van jullie vandaan. Het is, ja. En dus ook jullie hebben daar ook eigen docenten aan gebonden die daar gewoon geregeld lesgeven.
Ja, een vrij grote groep moet ik eerlijk zeggen. Van een vrij grote diversiteit. Omdat we natuurlijk ook niet alleen preklinisch, maar zeer zeker ook de klinische acute zorg en mensen bedienen. veel collega's uit de ziekenhuizen, van de acute afdelingen, maar ook vanuit de preklinische setting, die het gewoon hartstikke leuk vinden om eens een keer naar Brabant te komen en daar een eendaagse of een tweedaagse cursus te geven.
Ja, ik kan je vertellen, er was laatst een ritje naar Den Bosch en dat werd in de peetje gezet. En ik geloof dat ze dat er ongeveer 9 noodmeldingen kwamen van mogen wij?
Want ze moesten de bossenbollen halen.
Ik denk het.
Ja, die ik overigens wel vergeten ben vandaag. Dus dat ligt ook een beetje aan het tijdstip, Ivo.
Ja, je hebt misschien mijn vorige podcast gehoord. Het is wel nodig. Zo goed dat je het vergeten bent, laat ik het zeggen. dus wel wat, mooi wat informatie over de start, zeg maar. Wat is EMS Care? Want die heb je ook nog.
EMS Care is een uitzet- en dedicheringsorganisatie. Eigenlijk ontstaan toen enkele jaren terug de tijdelijke wet ambulancezorg iets veranderde, waarbij de inhuur van ondersteunend personeel, zoals ambulancechauffeurs en ambulanceverpleegkundigen, of het B-vervoer, wat toen de tijd heel vaak van buiten huis gehaald werd, moest en zou alleen nog maar bij gecertificeerde bedrijven gehaald worden. En toen hebben wij het, toen kregen we de vraag van, zijn jullie dat? Nee.
Maar je kent wel veel mensen. Dus.
Ja, en we deden toen ook voor een aantal ambulanceregio's het ondersteunend vervoer voor de BLS. En toen hebben we eigenlijk vrij snel gezegd van, nou, dan gaan we ons eigenlijk certificeren. En dan maken we daar een apart bedrijf van.
Okay.
Momenteel doe ik daar niet heel veel voor. Er zijn heel veel aanbestedingen, heel veel collega, zo noemen ze ook maar, uitzendorganisaties. Waarbij wij nu inhuren die het gewoon veel beter doen op een veel grotere schaal. En wij onze focus echt hebben op de twee opleidingtakken die we hebben en de evenemententak.
Oké. En fire, dus bijvoorbeeld op evenementen doen jullie ook brandbestrijding?
Ja, wij leveren op de evenementen waar we dan zijn, proberen een totaalpakket te brengen. Dus we leveren daar ook de brandwachten. Wij verhuren daar ook de kleine blusmiddelen. En we zijn ook innovatief bezig met blusmiddelen en installaties in de stages, als die in de brand gaan, dat ze daar wat mee kunnen doen. Motorspuitaanhangwagens die we leveren om die eerste slag te kunnen slaan, waar ze maar zeggen door de hele opbouw van zo'n evenement gewoon niet bereikbaar is. Ja. Dus, maar met EMS echt de focus voor 90% op het medische stuk, maar zeer zeker ook dat brandtechnische stuk om het totaalpakket te leveren.
Want ik denk dat die mensen die een drankje doen op zo'n evenement niet doorhebben wat ongelooflijk organisatie daarachter zit. Hè? Zowel op brand. Ik bedoel, zo'n evenement is natuurlijk ontzettend groot. Maar alleen jullie stuk is natuurlijk al een ontzettend grote organisatie eigenlijk.
Ja, er staat gewoon. Veelal is het dat er gewoon een heel nieuw dorp eigenlijk komt van de bezoekers. Maar er staat ook een heel ander dorp, maar ook een heel nieuw dorp met het veiligheidsaspect erbij. En dat begint natuurlijk bij het verkeer, maar ook security. Maar ook zeer zeker het medisch en het brandtechnisch. Dat is echt. Veel groter dan menigeen denkt.
Ja, zeker. Hey, je zegt over, je bent best wel gegroeid als bedrijf door ook te investeren. Inderdaad te zorgen dat je te land, te zee en in de lucht bij wijze van inzetbaar bent. Natuurlijk is het ook zo dat in de jaren dat je begon ook de evenementen in Nederlandse paddenstoelen uit de grond kwamen. Ik bedoel, iedereen wilde een evenement. Het is natuurlijk ook, er zijn zoveel aanvragen kregen jullie waarschijnlijk. Op een gegeven moment was niemand overzien hoeveel evenementen er in dance-evenementen er al zijn in Nederland.
Nou ja, laat ik vooropstellen dat wij niet de enige ESO, evenementenzorgorganisatie in Nederland zijn. Absoluut niet. Er zijn er vele meer. En, ja. Dat is ook wel op een gegeven moment. Ja, er zijn er zoveel. Er zijn dus echt paddenstoelen uit de grond gekomen. Enkele jaren geleden zijn er ook wel wat meldingen binnengekomen. En misschien nu nog wel bij de inspectie. Maar ook vragen vanuit de collega's, ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs. Maar ook bij de centralisten. Van jongen, klopt die melding nou wel? Is het nou allemaal wel zo geregeld als het geregeld was? We hebben een branchevereniging daarvoor opgericht. En wat we merkten is dat het toch heel lastig was om iedereen op één lijn te krijgen. En uiteindelijk heeft Pim de Ruiter daar het initiatief in genomen. Die momenteel denk ik afgestudeerd als intensivist en werkzaam in Limburg-Noord. En die heeft de veldnormering een start gemaakt om dat te gaan ontwikkelen. Gedragen en gesteund door de hele branche. Dus echt daar hebben alle evenementenzorgorganisaties uit Nederland in ieder geval input op kunnen leveren. Een aantal fysieke bijeenkomsten, maar heel veel op de huidige manier van internetconsultatie. En dat is uiteindelijk gekomen tot de totstandkoming van de veldnormering.
Oké, dus dat wil gewoon eigenlijk zeggen regels waar je aan moet houden. Bepaalde richtlijnen waar je aan moet voldoen. Dat soort dingen, zeg maar.
Ja, zeker. En niet alleen ten behoeve van de kwaliteit van zorg. Want ik denk dat elke zorgprofessional en ook de eerste hulpverlener die het vanuit zijn eigen hobby en motivatie is echt wel gedegen en gemotiveerd om goede zorg te leveren. Maar met name ook voor de veiligheid van de evenementenzorgorganisatie en met name ook voor de veiligheid van die hulpverlener. Ben bewust wat je mag doen binnen het juridisch kader en wat je niet mag doen. Mm-hmm. Ondanks dat je dat misschien wel zou kunnen, maar ja, in bepaalde preklinisch mag je andere dingen dan binnen de kliniek met een arts eigenlijk in directe nabijheid. En ja, dat is nu al heel erg duidelijk. Het staat ook vrij strak omschreven. Anderhalf jaar geleden heeft de inspectie het ook als echt een norm omarmd en een toetsingskader daarvoor ontwikkeld. En ik denk dat het een hele professionele en goede stap is binnen de evenementenbranche om echt die zorg die iedereen krijgt, dat ook goed af te kaderen.
Ja, dat is wel mooi. Daar gaan we het dadelijk ook nog heel eventjes over hebben. Ik zat te denken van als je iemand heeft een event en die heeft jullie nodig. Hoe gaat zo'n aanvraag in zijn werk tot het uiteindelijke uitvoeren van zo'n opdracht?
Een organisator die denkt dat hij een evenement gaat organiseren en dat niet in een vaste locatie doet wat vastzit aan een gebruikersvergunning, die zal een evenementenvergunning moeten aanvragen. Die evenementenvergunning die vraagt hij aan bij de gemeente. En die bestaat uit heel veel facetten. Nou, laten we heel eventjes het stukje gezondheidszorg eruit halen. Ja, afhankelijk, er zal een risicoprofiel gemaakt moeten worden. Er zal een inschatting gemaakt moeten worden van welke gezondheidsrisico's komen hier nou naar voren toe. Hoe is het publieksprofiel?
En doen jullie dat of is dat vanuit een GOR-bureau?
Nou, die advisering die komt bij de GOR vandaan. Maar wij, en dan kan ik alleen praten over mijn eigen bedrijf, doen zeer zeker ook eigenlijk tweeledig ook zonder dat die aanvraag die komt vanuit de organisatie ook bij ons.
Okay.
En wij gaan zelf ook een risicoprofiel maken en we gaan kijken van we hebben heel veel data. Van de afgelopen 20 jaar plus hebben wij data. Vaak dezelfde evenementen die komen weer terug. Dan gaan we kijken van hoe is nou de inzet geweest in de afgelopen jaren. Hoe zijn de zorgcontacten geweest? Welk niveau? Welke intensiteit? Hoe is de verdeling van man-vrouw? Hoe lang is de verblijfsduur op een EHBO-post? Hoeveel ALS-inzet hebben we gezien? Hoeveel BLS?
Dat heb je altijd bijgehouden, dat soort data.
Ja, ik denk dat wij dat nog terug kunnen halen van 15 jaar plus.
Zo.
En dat is echt gewoon hele waardevolle informatie. Ook hoeveel bijzondere incidenten zijn er geweest. Bij middelen gerelateerde risico's hebben we ook gekeken van welke middelen komen daar nou aan te passen. Hoe is die verdeling geweest? En op basis daarvan maken wij een risico een profiel en een inzet. En je ziet dat die vaak wel overeenkomt met de advisering van de GOR.
Ja, want in principe zijn jullie natuurlijk ook, we hebben het over drugs natuurlijk heel vaak op de dancefeesten. Werden jullie ook bijna wel experts, hè? Dat jullie zoveel zagen en dat jullie ook wel herkenden van hey, dit is nu de trend. Of scholen jullie bijvoorbeeld je mensen daarin? Dat je zegt van dit zijn nu de drugs, dit de trend is, zeg maar, of hip is. En dat zijn deze gevaren en dit zien wij.
Hier op letten. Daar scholen we zeker onze mensen in. Ik wil eigenlijk even daarvoor gaan, zullen we zeggen. Want al die data die doen wij ook geanonimiseerd aanleveren naar het Trimbos Instituut. Die daar weer ook de monitor drugsincidenten, de MDI, weer voor vullen. Mm-hmm. Hier in Amsterdam heb je nog een apart kernteam wat daar eigenlijk over gaat. Ook met de GGD en Jelly in examen. En ook daarbij hebben we een hele nauwe samenwerking. En weten we eigenlijk wel continu wat daar dan in speelt. En zien we ook dat bepaalde excessen of een nieuwe trend, hoe zich die ontwikkelt. En daar hebben we dan weer een gesprek over, moeten we daar wat mee? We scholen ook al die medewerkers eigenlijk de eerste hulp en herkenning van middelgerelateerde incidenten.
Ja. Heb je daar een ontwikkeling gezien? Dat is niet een ontwikkeling, maar zie je nu dat de evenementen heel anders zijn dan een paar jaar terug in incidenten? Neem het aantal incidenten toe? Of is het gewoon per jaar weer iets anders? Of?
Nou, ik, nou ja, iedereen vraagt mij hoe is het nou voor corona, na corona, pre-corona, oh ja. Na corona.
Ze willen dat heel vaak op die manier weten.
Heel veel mensen willen dat weten. Daar zien we nog niet echt significante verschillen. Het is natuurlijk wel zo dat het een doelgroep is van jongvolwassen mensen. Tot halverwege 20 gemiddelde leeftijd die daar dit soort evenementen toe gaat. En als daar dan wat gebeurt, dan... De ernstige incidenten zit dan in de leeftijd van 22 plus en min 2 jaar. En ja, 24 is gewoon een... Ja, als je daar een ernstig incident bij hebt, dat doet wat met je. Dat doet wat met de media, maar zeer zeker ook gewoon met de vriendenclub, de familie eromheen. Maar ook met zo'n organisator. En dat, ja, dat is dan ook wel voeding voor... Ja. Staat in de krant.
Kijk, en we krijgen natuurlijk ook alles mee door social media. Dus gebeurt er iets in Friesland en Limburg, dan heb je al het gevoel dat er heel veel volkomt. Ja, omdat alles gedeeld wordt natuurlijk. Ja. Maar goed, als ik dan zelf even kijk, want ik kom natuurlijk ook wel op die feesten met de ambulance en soms trouwens zelf ook. Dan zie ik wel een verandering. Toevallig niet straks nu net ook weer 3 mensen opgenomen, hè, met toch ernstige problematiek. Is wel dat het normaler is geworden, lijkt het. Ik bedoel, ik was op Lowlands dit jaar. En dan kijk ik om me heen en zie ik wel dat het drugsgebruik veel openlijker wordt gebruikt. Er staan gewoon mensen echt in zo'n tent naast me te snuiven. Of gaat een zakje open en de hele groep steekt daar zijn vinger in. En dat vind ik wel zichtbaarder, zeg maar. Dat het wat normaler wordt gevonden, maar dat ze het openlijker doen. Hè? En dat ik dan ook hoor van mensen die dan roepen, ja, ik heb een beetje dit en dan heb ik dat erbij en een beetje S. En toen dan hoorde ik van die tentgesprekken dat ik denk van, heb je enig idee wat je allemaal gebruikt?
Ja, dat is natuurlijk de maatschappelijke discussie over de normalisering van drugsgebruik. Want daar praat je eigenlijk over. Die volg ik ook. En daar vind ik zeer zeker ook wat van. Ja. Ik bedoel, ik denk niet dat het normaal is.
Dat is absurd.
Ja, precies. Dat het maar normaal is dat er gewoon openlijk middelen gebruikt worden. Dat is echt iets waar wij, denk ik, met z'n allen echt wel iets mee moeten. En dat we daar ook maatschappelijk de mensen ook wel... preventief voor moeten... we moeten waarschuwen bijna van... Er zit ook gevaar aan.
Ja, en er wordt heel vaak gezien van... kijk, maar alcohol is gevaarlijker, zeggen ze dan... en dan is dit beter. Maar dan vergeet ze eventjes dat het aantal burn-out mensen... enorm toeneemt. En heel veel jongeren depressief zijn. Terwijl ik denk, als je elke week... aan de ecstasy zit, niet zo gek dat je depressief bent. Dan heb je gewoon geen goed...
Ik denk dat zowel alcohol, maar ook een andere drug, zullen we zeggen, als ecstasy of als ketamine, speed of coke of noem het op. Hè. Ik bedoel, 4FA, 3MCC, zo kunnen we nog een halve podcast vullen over alle middelen die er zijn en wat dat voor gevaren met zich teweeg brengt. Ik denk dat met name die bewustwording van wat voor risico neem ik nou als ik drink of als ik een middel gebruik, dat nog wel eens wat bewuster op de harde schijf gevestigd mag worden bij de jeugd die dat, of bij elke gebruiker die dat momenteel doet.
Ja, we zien natuurlijk veel op dat soort festivals. Wat ik ook wel, wat voor stuk opleiding verwachten jullie van de mensen die bij jullie komen werken? Dat is natuurlijk heel erg divers, hè? Er is niet bij elk festival een arts aanwezig, bij sommigen wel. Is daar ook een soort richtlijn voor dat je bijvoorbeeld bij 10.000 mensen moet je een arts hebben? Of bij... Zit dat zo in elkaar?
Nee, niet helemaal. Er wordt echt gekeken naar welke risico komt er nu uit. Eigenlijk die factoren die je bij elkaar zet. En wat blijft er dan over? Dan is het echt maatwerk. Natuurlijk gebaseerd op data. Op weersgesteldheid, op allerlei andere factoren. En daar komt uiteindelijk een samenstelling van het team uit. En die kan variëren van de eerste hulpverlener, dus de EHBO'er, tot verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, verpleegkundig specialisten, artsen, gespecialiseerde artsen, technisch samenstel. Wat wij zeggen altijd, het is ook samenwerken, maakt ook de kracht en de professionalisering. Je kunt heel veel van elkaar leren. We werken op basis van gelijkwaardigheid. Dat vind ik echt wel een hele belangrijke. Maar wel binnen ieders competentieniveau en denkniveau. Mm-hmm. En ik denk dat het CRM een heel belangrijk iets is. Want een EHBO'er die bij ons al 23 jaar meeloopt, die kan misschien op basis van middelenherkenning, op gewoon de klinische blik, al dusdanig ver ontwikkeld zijn dan de dokter of de verpleegkundige die vanuit de kliniek komt en eigenlijk voor de eerste keer op zo'n evenement komt. En
Ja, en misschien soms wel herkenbaar, hè, die het eigenlijk zou moeten weten en soms misschien ook een trots gevoel heeft dat dat moet, maar eigenlijk gewoon veel minder ervaring daarin heeft.
Ja, en ja, de behandeling daarna zijn ze misschien veel verder in, hè, dan de EHBO, ja, hoor, maar maak daar gebruik van. En die klinische kenmerken in samen met de kennis en de klinische kennis en de behandeling, zullen we zeggen, daarna, ja, dat maakt een team sterk.
Ja.
En bij ons werken, ja, wat ik al zei, ik heb een pool met heel mijn team van ruim 1200 mensen die bij ons op oproepbasis beschikbaar zijn. En dat varieert echt van EHBO'ers, verpleegkundigen en artsen in opleiding, die bij ons dan ook op EHBO-niveau fungeren. Weliswaar met andere kennis, maar omdat juridisch zijn ze nog geen beroepsprofessional.
Ja.
Verpleegkundigen die net klaar zijn, artsen die net klaar zijn, tot echt... door de wol geverfde ambulanceverpleegkundigen, ja, en artsen die het ook nog steeds leuk vinden om
en die iedereen kent binnen de kringen. Ja,
zeker, en die iedereen, ja, kent binnen de kringen.
Ja.
En dat zie je ook wel terug. We hebben nu, wat leuk voor degene die dat... eerst zullen bij festivals, die documentaire die 2 jaar geleden... of ondertussen 3 jaar geleden voor de eerste keer is uitgezonden.
Oh, ja, ja.
Daar wordt nu een tweede documentaire voor gemaakt. En die gaat waarschijnlijk ergens in dit aan het eind van het jaar uitgezonden worden. En dan zie je ook weer... Ja, je ziet heel veel nieuwe gezichten, maar ook weer door de wol geverfde, ja, bijna de mensen die iedereen kent en ook herkend worden van die serie, zie je weer terug, die het gewoon nog steeds leuk vinden om dat werk te doen.
Ja, ik vind het wel leuk misschien om eens een mooi brugje naar een brief die ik kreeg. En dat is niet de eerste keer. Ik krijg best wel wat berichten in mijn inbox via de podcast, zeg maar. En iemand schreef, veelal wanneer ik op evenementen sta en ik een ambulance nodig heb, heb ik het gevoel afgeschreven te worden door het ambulancepersoneel als zijnde een EHBO'er die een dronken student wil insturen. Echter ook in deze situatie ben ik verpleegkundige die echt niet op zijn achterhoofd gevallen is, die niet zomaar 112 belt. Nu mijn vraag dus, zou het mogelijk zijn om er een podcast over te maken, gericht op evenementenzorg? Nou, hierbij zijn we bezig. Dit puur om een begrip te krijgen vanuit de ambulance wat het zorgniveau kan zijn op evenementen. Dat wij professionals zijn, dat wij opgeleid zijn en dat wij handelingen kunnen doen. En dat wij redeneren en niet alleen maar 112 bellen volgens het boekje. Het grappige hier, en vind ik nog grappig, is dat ik dat vaker hoor en dat ik dat ook wel snap. En dat is denk ik misschien waar ik het wel eens over wil hebben nu, is dat wederzijds respect. Want ik ken natuurlijk ook situaties dat ik wel eens naar een evenement moet en denk van ja, weet je... In Amsterdam zie je dag in dag uit dit soort intoxicatie. Ja, dit hoeft niet echt nu naar het ziekenhuis. Maar ik snap wel dat diegene die daar staat en die misschien op basis van iets anders dat wel vindt. Kijk, daar kan je natuurlijk 2 manieren mee omgaan. Dan kan ik hem laten zeggen van, hey, ik ga je even klein maken en dit en dit. Of ik denk van, ja, luister naar zijn verhaal en zeg van, nou, ik snap je gevoel, maar op basis van hiervan en hiervan ga ik hem niet vervoeren. En ik neem hierbij de verantwoordelijkheid voor dat stukje. Maar dat je in elk geval, als je vindt, hè, dat je afgescheept wordt of wat dan ook, dat je wederzijds gewoon met respect met elkaar omgaat. Want het is ook degene die ook heel graag naar de ambulance wil, dat je nieuw collega wordt en die ook mag leren. Of hij heeft gewoon wel gelijk. Het kan ook nog zijn dat jij denkt van nou, wat onzin, maar een beetje te lakoniek bent. En dat iemand daadwerkelijk echt wel mee moet.
Ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop staat, Ivo. Dat begint eigenlijk of nou een leek een melding doet of een collega vanuit de zorg. Het maakt niet zoveel uit van welk competentieniveau dan uiteindelijk die melding doet. Op dat moment heeft zij of hij een extra hulpvraag nodig. Omdat die binnen zijn of haar kennisniveau kunnen of de mogelijkheden op dat moment gewoon niet verder kan. En als je daar dan als ambulance bijkomt, wat jij dan suggereert. En je hebt dan in één keer het idee van, nou ja, ben je belachelijk dat je belt. Of dit. Ja, dat doet wat met die mensen.
Ja.
En ik zei het er straks al, hè, ik probeer echt bij ons iedereen aan te geven dat ze op basis van gelijkwaardigheid met elkaar werken. En dat betekent ook dat je wederzijds respect naar elkaar moet hebben. En op dat manier te benaderen, zullen we zeggen, dan heb je een goede manier om die samenwerking ook. En misschien zit er heel veel waardevolle informatie bij. En om aan de voorkant al te zeggen van ja, ik heb er niks mee, ik hoef er niks van te weten. Mis je misschien wel een stukje informatie van vrienden of van de setting, hoe dan daadwerkelijk iets begonnen is of wanneer het iets begonnen is of whatever. En ja, ik denk dat dat gewoon de grootste fout is die we met z'n allen als zorgprofessionals onderling met elkaar maken. Om vrij ingenomen ergens aan te komen. En dan op voorhand al eigenlijk met oogkleppen van, nou ja, dat zal dit wel zijn. En ja, dan ben ik het helemaal met je eens dat je dat gewoon niet moet doen.
Nee, en het is zelfs nog gevaarlijk. Want dat betekent ook ja, dat iemand, vond ik, iets terughoudender is in bellen op basis van een reactie. En dat het dan te laat is en dat het dan echt wel fout is. Ik denk dat wij dat ook allemaal kennen. Ik breng ook wel eens mensen naar een shockroom. En dat een ander assist dan een beetje snauw geeft van, ja, luister eens, waarom breng je dit? En denk, ja, ik heb, het is jullie eigen protocol dat deze op de shockroom moet. Want ik zeg, hij is ABCD stabiel. Alleen jullie zeggen, nee, het is een trauma, dus hij gaat hier opgevangen. En dan krijg ik een boze reactie. Dat is ook niet leuk. En de volgende keer doe je geen vooraankondiging. Het is ook gevaarlijk, gewoon echt dit soort reacties. Buiten dat het gewoon niet collegiaal is natuurlijk.
Nou ja, dat. En volgens mij jouw podcast van de trauma die je met Ron en Iskander had hebt gedaan. Heb je dat zelf gezegd? Van, ja, ik heb ook geen röntgenogen, dus ik moet hem wel brengen. En ja, waarschijnlijk, misschien is het wel niks, maar ik kan er niet in kijken. En ja, ik denk dat je zo ook moet. Je moet gewoon, denk ik, probeer je ergens te beleven in die leek die de melder doet. De EHBO'er die bij een klein evenement, wat nog ineens heel groot is, de weg probeert te wijzen en jou waardevolle informatie binnen zijn of haar kunnen wil geven. Of op een wat groter evenement waar je collega's aan het werk zijn. Want dat is het ook nog vaak. Hè? Op grote evenementen zie je vaak dat daar toch ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs aan het werk zijn. Of artsen, SIH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen. Gewoon directe collega's die je gewoon in je reguliere werk tegenkomt. Alleen nu even een ander pakje aan hebben. Die hebben echt gewoon waardevolle kennis. Niet alleen over die patiënt, maar ook over de behandeling die is gegeven. Alleen op dat moment hebben ze gewoon even wat extra hulp nodig. Is het niet alleen aan de afvoer, dan wel in het kennis. Of misschien wat extra apparatuur die ze op dat moment niet voorhanden hebben.
Nee, het heeft alles te maken met communicatie. Ik kan me ook herinneren hier met Gay Pride, dat ik een keer naar een reanimatie moest en ik kwam als eerste aan met de auto. En daar stond iemand met een motor. Uiteindelijk was het iemand van jullie, begreep ik. Gewoon een ambulancecollega, maar dat wist ik niet. Want niemand had verteld van, joh, EMS is in de stad met bepaalde punten. En ik kom aan en het is geen reanimatie in. Maar ik had niet echt oor voor zijn overdracht. Maar ik eerst denk, ja, ik wil eerst zien wat er met die man is. Want dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben rij op een reanimatie. Ik wist ook niet wie het was. Dan ga ik niet eens vragen, joh, wat is je functie? Zo. Nee, ik wil eerst kijken, ademt die patiënt? Die was ook een beetje verbolgen. Maar ja, luister eens, ik ben collega, zeg, ja, sorry later, maar ik wist het gewoon niet. Niemand heeft verteld dat jullie hier in de straat staan en zo. Dus dan zie je ook al dat communicatie dat belangrijk is van ambulance dienst. Joh, weet dat jullie er staan. Er zijn zelfs collega's op motor aanwezig. Er zijn ambulance professionals. En dan ga je er al heel anders in, bijvoorbeeld.
Ja, en ik denk dat dat ook wel ontwikkeld is, hoor. Ik weet niet hoe lang dit geleden is. Maar,
is al lang geleden.
Afgelopen Gaperheid ook weer aanwezig geweest. En dan is die samenwerking, die communicatie vooraf eigenlijk al veel nauwer dan 10 jaar geleden. En dan zie je ook dat de meldkamer op de hoogte is. Dat de meldkamer eigenlijk een hoop 1-2 meldingen wegpakt en doorgeeft aan onze centralist, die dan onze mensen weer aan kan. En als er dan dat er zelfs met C2000 koppelingen gemaakt kunnen worden bij die ambulance collega's. Van, joh, je bent aanrijdend, maar er staat vanuit EMS al een ambulance team met een motor of op een fiets ter plaatse. En andersom zullen we zeggen dat jullie assistentie vragen en dat het te druk is. En dat wij dan weer de assistentie komen te verlenen. Ja, en ik denk dat dat een hele mooie manier is om complementair aan elkaar te zijn. En de kwaliteit van zorg extra te verhogen.
Ja, zeker. En dat is gewoon goede afspraken maken. En het is natuurlijk ook echt superleuk voor ambulancebemanning. Tenminste, ik vind het altijd leuk als je daar aankomt om dan samen een beetje te clean te redeneren. En zeg van, joh, ik vind het niet echt nodig. Of wel nodig, goed even de overdracht aan te horen. Want het is ook een oefensetting. Dat je echt bedenkt van, ja, de mensen bij jullie zijn ook vaak in opleiding. En hoe mooi is het om die kennis door te geven. En ik zeg van, ja.
Ja, en ik denk dat dat eigenlijk heel belangrijk is. Hè? Ik bedoel, het klinisch redeneren. Gewoon samen dus nog eens een keer die casus in ogenschouw te nemen. En dan de overweging te maken van, nou ja, op dit moment misschien was de situatie net wat anders. Op dit moment zien we geen noodzaak om iemand in te sturen. Kan die hier nog even op die post verblijven? Of hebben we een zorgkader waar we op terug kunnen vallen? En als je dat dan samen doet, dan denk ik dat het een hele mooie manier van samenwerken is. En dat het ook alleen maar beter is voor uiteindelijk voor die patiënt.
En uiteindelijk herkent iedereen het. Want iedereen die begonnen is op de ambulance, weet die begeleider, die, niet zou insturen door zijn ervaring. En jij als groentje net op de ambulance eigenlijk heel veel mensen naar het ziekenhuis wil brengen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Mijn vriendin die heeft ook voor jullie gewerkt, weet ik. En die had toen ook zo'n app of berichtenbox. En die kreeg eigenlijk alle evenementen waar nog mensen nodig waren. Dus eigenlijk vond ik altijd wel heel leuk om te zien van dit evenement. En denk je, het zijn er eigenlijk veel. Heb je wel eens gedacht van, mijn hemel, hoe ga ik al die evenementen bedienen? Want het is soms zoveel. Hebben jullie wel eens een moment gehad dat je dacht van, kunnen we het nog wel aan? Gaan we niet te snel? Is het...
Ja, ik denk dat elk bedrijf dat heeft. Ik denk dat de druk op de roosters zeer zeker bekend is. Helemaal ook bij de luisteraars van jouw podcast. Het is gewoon veel. En in de zomermaanden, in een drukke weekend is het af en toe erg veel. Ik moet zeggen, gelukkig hebben we dat altijd wel kunnen waarmaken. En de uitzondering daar waar niet, zijn we daar vrij transparant geweest aan de voorkant. Dat betekent ook dat wij binnen EMS de afgelopen anderhalf, twee jaar echt heel erg druk geweest zijn om echt te investeren op die afdeling planning. Ik moet het afkloppen, dat gaat nu heel erg goed. We kunnen overigens altijd mensen nog gebruiken. Hè? Dus als er nog luisteraars zijn die het vak zo mooi vinden, maar af en toe op de evenementen te willen doen, dan kunnen ze zich zeker aanmelden bij ons. Maar ja, er zijn ook soms externe factoren. Hè? Ik kan me eigenlijk nog wel iets herinneren. We hebben, dat is nog wel enkele jaren terug, het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Nederland gehad. En dat ging gepaard met wat terreurmeldingen. Wij moesten bij alle stadions toen vanuit voor de KNVB ambulance leveren. Die moest daar staan. Alleen door de terreurmeldingen melden zich gewoon collega's af. Die zeggen van ja, weet je, ik vind het niet fijn om te gaan. Mijn vrouw, vriendin, vriend, die vindt het niet prettig om dat ik daar naartoe ga. Ja, en dan heb je geen keus. Je moet dat vullen, want ja, anders gaan die wedstrijden gaan niet door. En toen heb ik wel, toen hebben we s'avonds wel eens van hoe gaan we dit dan helemaal nou fixen? En dan is het geluk dat je netwerk breed is, dat je veel mensen kent. En dat er dan ook wel een aantal mensen zeggen van ook wel, als we met het afnomen van het, ja, de urgentie, zullen we zeggen, van dat terreur op dat moment, hebben we dat uiteindelijk toch nog wel kunnen vullen. Maar dat zijn, zijn soms nog net geen slapeloze nachten, maar wel hoofdpijndossiers.
Ja. Ja, dat zie je natuurlijk ook van die trends. Hè. Ik bedoel, een tijd terug is natuurlijk helaas iemand neergestoken op een festival. Ja, dan zie je natuurlijk weer ontzettend van, ja, moeten er niet poortjes staan en hoe kunnen we dat voorkomen? En dan komen natuurlijk weer ontzettend veel maatregelen van je denkt, ja, weet je, het is ook een incident. En 100% veilig krijg je het ook niet. Dat is ook wel het lastige. Dat zie je natuurlijk heel vaak, dat er dan ook soms ook wel een beetje paniekvoetbal wordt gespeeld, heb ik het idee. Maar je moet natuurlijk ook wel bepaalde kwaliteit leveren. Dus ja, daar moet je natuurlijk als organisatie heel erg in gaan afwegingen maken.
Kijk, elk incident wat er op zo'n evenement gebeurt, dat brengt ook weer met zich mee. Hè? Ik bedoel, als je voor ons werkt, dan ga je naar een evenement. Dat doe je omdat je dat leuk vindt, omdat je beleving hebt met dat evenement, of de muziekstroom leuk vindt, of gewoon leuk vindt om een centje bij te verdienen, of samen met je collega's een keer wat anders te doen. Maar ja, het betekent wel dat het wel, je moet ook wel, wanneer het nodig, echt wel serieus werk leveren.
Ja.
Op een hoog niveau. En het is niet alleen maar de leuke kant. Het is af en toe ook gewoon echt werk.
Ja.
Ja, daar zijn we ook voor.
Ja, het is niet alleen maar popconcerten kijken. Al zijn mijn vriendin het zo leuk. Want ze had zo ontzettend veel concerten gezien via jullie. Omdat het gewoon rustig was. Omdat ze door de zaal liep. Dus dat is natuurlijk superleuk. Maar het is misschien wel leuk om over daar te hebben. Van hoe lastig het is om bij jullie te werken. Is ook gewoon dat, stel dat je een reanimatie hebt. Voor zo'n podium, dan is het ook niet standaard. Hè? En dat vergeten mensen natuurlijk wel eens. Dat je dan ontzettend hard geluid hebt. Dat je dus moeilijk communiceert. Dat je porto's niet hoort. Dat bijvoorbeeld bij ons al, als je gewoon luistert naar de longen, dat je niks hoort. Dus dat je echt, bijvoorbeeld tijdens een reanimatie, op je capno gaat. Op je, als je gaat intuberen of uit jouw plaats. Dat je echt visueel moet kijken wat er is. Dus dat zijn natuurlijk allemaal afleidende dingen. Die maken op zo'n evenement, want dat gaat gewoon door over het algemeen. Moeilijk maakt.
Het maakt het in ieder geval anders.
Ja.
En je zal er ook aan...
Uitdagend.
Uitdagend. Dan je gaat echt uit je comfortzone. En dat betekent ook dat je... aan de ene kant heb je meer mogelijkheden. Hè? Ik bedoel, we hebben observatiemogelijkheden. Dus die je normaal gesproken bij het werk op de ambulance niet hebt. Je kunt niet iemand die oud is op basis van een GHB, om bijvoorbeeld te noemen, ja, die wil je het liefst gewoon even observeren. Je weet dat er wat verschuivingen zijn van normaalwaarde, maar als dat allemaal prima te doen is, dan die breng je naar het ziekenhuis toe. Want je gaat geen half uur buiten op straat, maar eens even, dat kun je op een evenement wel. Maar tegelijkertijd is zo'n reanimatie, als jou schetst, ook wel weer, brengt weer wat extra dementie en wat extra moeilijkheidsgraad met zich mee.
Ja.
En die externe factoren, die zijn echt anders. En daar moet je van bewust zijn. Tegelijkertijd moeten wij er ook van bewust zijn dat de mensen die er rondlopen zijn vaak EHBO'ers en verpleegkundigen in koppeltjes. Met rugtas met een AED bij, in een jonge leeftijd, die dan toch als eerste bij zo'n reanimatie aankomen. Ook daarvoor moet je oog hebben. Hè? Bedoel, het is niet je collega van die eerste auto waar je bij komt. Het is een collega die een wat andere opleiding en wat vaak van jonger zijn. Maar tegelijkertijd sta je inderdaad voor meen steeds met 10.000 man. En dan moet je soms de afweging maken. Is het hier niet slimmer om gewoon even in een korte snelheid hier iemand weg te halen en dan een beter werkplekmanagement te hebben, wat uiteindelijk een betere outcome geeft? Of als dat echt niet kan, creëren met vraag bij security en bij mijn coördinator om daar dan toch die werkplekruimte te gaan creëren. Daar is geen standaard voor. En dat maakt het wel weer leuk.
Ja, je moet er zeker creatief zijn en willen. Nou, ik heb echt hele goede ervaringen, moet ik zeggen, hoor. Het is gewoon goed aansturen en dan is het soms een feest om samen te werken. En als dat toch tot een goed einde kunnen brengen, dat hoop je natuurlijk altijd. Met zoiets. Hoeveel observatiebedjes hebben jullie maximaal gehad? Kan je het eens noemen? Stel dat je bij een festival...
Ik denk maximaal per post 6 tot 8. Maar vaak heb je dan evenementen waar je meerdere posten hebt. En op dan meerdere posten, dan is het de grootste die we doen, denk ik, dat we op een dag waar we 3 posten hebben, 4 posten hebben, waar we denk ik totaal een 20 observatiebedden hebben. Allemaal op ALS-niveau uitgerust. Dus met een monitor en met de ALS-benodigdheden om die interventie te doen. Dus dat zijn er wel behoorlijk wat.
Ja, dan heb je het over kleine mini-ziekenhuisjes die daar staan eigenlijk.
Ja,
ja. Ja. Ja, dat wordt denk ik ook wel door de collega's wel eens vergeten, dat jullie eigenlijk al heel veel voorscreening doen en dus heel veel zorgen dat de mensen niet naar een ziekenhuis hoeven.
Zeker. Ja. Weliswaar binnen de kennis en de kunde en de mogelijkheden die er op zo'n evenement zijn. Maar we vangen veel weg. Ja. Ja, dat kan ik wel zeggen.
Ja. Is er een festival of een evenement of iets waar je het meest trots op bent? Waarvan je echt een euforie bij jezelf dacht van kijk wat we nu gedaan hebben.
Ja, ik denk dat ik, als ik nu één specifiek evenement noem, heel veel andere evenementen tekort doe of organisaties tekort doe. We staan op tal van grotere dance-evenementen, we staan op grote sportevenementen, maar we zijn ook betrokken geweest bij een tal van nationale evenementen, zoals Eurovisie Songfestival, wat waarschijnlijk maar één keer in het bestaan van mijn bedrijf voorbij komt in Nederland. En als je daar nou voor uitgenodigd...
Ik hoop het wel.
Maar als je daarna voor uitgenodigd wordt om die medische zorg te doen, dat geeft je wel een stukje trots.
Ja.
Zo zijn er tal van grote evenementen, koningsbezoeken, grote dance-evenementen, grote concerten, publieke, semi-openbare publieken. Je noemt de Gay Pride, maar er zijn de marathons die we doen. De Vierdaagse in Nijmegen die we ondersteunen op ALS-niveau. Hè? Want het Rode Kruis doet daar natuurlijk heel veel goed werk met alle blarenprikkers en EHBO'ers rondom de rustplaatsen. Maar ook rondom het parcours. Maar wij doen daar dan weer de ondersteunende rol voor de ambulancedienst. Ja, en zo zijn er onnoemelijk veel grote evenementen. En gewoon machtig mooi om daar aanwezig te zijn. Maar met name... voor mijzelf, de hele organisatie die het er straks even aanhaalt, hè, van in de voorbereiding, in de uitvoering, het aansturen van soms wel 80 collega-hulpverleners op de dag zelf direct aan afstemmingsoverleggen met OVD's van elke discipline, gemeentes. En dat is gewoon machtig mooi om dat te doen.
Ja, en trots op.
Dat die mensen het ook gewoon leuk vinden om voor EMS op een evenement te werken. En dat ook associëren met een goede kwaliteit van zorg.
Ja, en mooie pakken tegenwoordig. Ja?
En mooie pakken tegenwoordig, ja. Dus echt wel een
goed herkenbaar.
Een afsplitsing van de reguliere zorg binnen de, en het evenementenzorg. Ik denk ook dat dat goed is.
Ja.
Om niet de verwarring te krijgen. Ja, wat zijn nou de reguliere ambulances? Of wat zijn nou de evenementenhulpverleners?
Ja. En waar zie je nog de grootste uitdaging in?
Ik denk dat de grootste uitdaging nog zit om... binnen de branche ook iedereen, zullen we zeggen, daadwerkelijk... Op het niveau te krijgen wat we met z'n allen proberen na te streven. En ook iedereen de waardering te geven, zullen we zeggen, niet alleen in de secundaire voorwaarden, maar ook in de primaire voorwaarden, dat de hulpverlener ook gewoon betaald krijgt en niet op vrijwillige basis ergens een evenement hoeft te doen. En dat het ook gezien wordt als geen ondergeschoven of sluitpost bij de organisator, maar dat ook echt gezien wordt als een heel belangrijk item op een evenement. Ik denk dat daar nog wel breed heel veel te halen is, ondanks dat heel veel organisatoren het echt onnoemelijk belangrijk vinden. Maar om die kwaliteit van zorg mee te laten gaan met de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling binnen de klinische en preklinische setting, dat moet ook gewoon één op één binnen de evenementensector doorgaan en die ontwikkelingen. Innovatie, onderzoeken, je ziet dat ook, hè? Daar werken we aan mee. Maar het zou wel mooi zijn als dat nog wat breder zou kunnen.
Ja, nog eens, het popt gewoon in een hele andere vraag op. Ik zag die quads rijden, volgens mij. Is het zo bij jullie dat je bijvoorbeeld bepaalde modules moet volgen om ergens op te kunnen? Want dan zie je weer een boot, dan zie je een quad, dan zie je van die golfkarretjes... Hoe is dat geregeld?
We hebben een aantal ambulances, motoren, ambulances en ambulance quad in de onderaannemerschap staan. Dat betekent dat die onder secundaire strijping wel onder een nummer van een RNV rijden met alle apparatuur C2000 en uiteraard de inventaris erbij. Daar rijden ook altijd de ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs op, BMH's of net wat. Die gewoon regulier ook werkzaam zijn.
En die staan ook met de verbinding met de meldkamer.
Staan in verbinding met de meldkamer, kunnen er in de onderaannemerschap werkzaamheden verrichten. Alle andere voertuigen bij ons die zijn uitgerust met onze eigen strijping, die overigens afgestemd is met de landelijke autoriteit die dat controleert en ook gedeponeerd is. Daar zit ook geen toeters en bellen op. Er zit alleen maar oranje gevarenlicht op. En daar kan weer iedereen op rijden. Alleen bij ons in een boot moet je natuurlijk wel wat ervaring hebben. Je moet je vaarbewijs hebben. En op de voertuigen moet je minimaal je rijbewijs hebben. Want anders kun je er niet op, niet op rijden. Maar we stemmen dat wel af met ervaring en samenstelling van het team.
Ja. En hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk in vaste dienst?
Binnen de groep, de safety groep, en dan heb je te maken logistiek, HR, marketing, communicatie, planning, administratie, projectvoorbereiding. Nou ja, noem het maar op. Volgens mij nu 35 mensen.
Oké, nou, dat valt nog mee eigenlijk. Ik dacht dat het meer zou zijn, maar dat is dan...
Ja, ik vind 35 man toch nog best wel wat.
Als je dat aandoet, geen wens of zoveel mogelijk personeel toe natuurlijk.
Maar ja, we hebben echt een fantastisch team wat elke dag voor ons klaarstaat. En gewoon echt affiniteit hebben met of opleidingen of evenementen.
Ja, en is er ook een medisch manager aanwezig bij jullie? Gewoon een MMA, zeg maar, die kan geraadpleegd worden of is dat...
Ja, we hebben uiteraard, want dat schrijft de veldnormering ook voor. Hè. Als je evenementenzorgorganisatie medisch bent, dien je ook een medisch manager evenementenzorg te hebben. Dien je een toezichthouder apotheker te hebben. Dien je een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren. Dat is allemaal geregeld. Dat zou ook raar zijn als dat anders zou zijn als bij een ambulancedienst of bij een ziekenhuis.
Ja, het komt eigenlijk lijken jullie heel veel op een ambulancedienst, toch? In dat opzicht.
Ja, de organisatie is eigenlijk wel één op één, alleen een andere grootte van omvang. En wij hebben ervoor gekozen om enkele jaar geleden niet alleen een medisch manager te hebben, maar ook die te laten ondersteunen door een medisch stafbureau. Waarbij de medisch managerschap, één heeft natuurlijk bij ons een internist, intensivist, heeft de medische eindverantwoordelijkheid. Maar daar zit ook een aantal plaatsvervangend medisch manager in, een anesthesioloog, kaderhuis als spoedzorg, maar ook een verpleegkundig specialist die... ambulanceverpleegkundige van origine is geweest. Er zit een ambulancechauffeur in om ook naar dat niveau, zullen we zeggen. Maar ook richting de evenementenhulpverlener het niveau in de schakel te maken. En daar zit de directie in. En samen proberen we zo niet alleen de scholingspan te maken, klachtenafhandeling, maar ook een stukje innovatie, onderzoek en uiteindelijk ook de accreditatie op goede orde te brengen. Ja. En dat in ieder geval een medisch manager evenementenzorg, MME zoals we die dan in de veldnummering noemen, die zou elke evenementenzorgorganisatie medisch moet die wel in zijn gelederen hebben.
Okay. Je zei dat eigenlijk van 1,5 jaar geleden is jouw compagnon overleden, helaas. Door een ongeval. Wat heeft dat voor jou betekend? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een hele grote switch in zo'n bedrijf.
Ja, dat was niet alleen je compagnon 14 maanden geleden, maar ook een van je beste vrienden uiteindelijk overlijdt door een noodlottig ongeval. Mm-hmm. Die gewoon heel veel betekend heeft binnen het bedrijf. Ja, dat heeft een impact, zullen we zeggen, die te groot is om hier nu te bespreken. Maar ik denk dat hij binnen heel EMS en wat je ook merkte, zullen we zeggen, binnen heel de scene, zullen we zeggen, de branche en de opdrachtgevers, zat ja. Je in 20 jaar plus werken met dag in, ieder geval maar wekelijks in, wekelijks uit, jaar in, jaar uit met een team voor grote evenementen. Ja, dan valt er iemand weg en dat zijn persoonlijke individuen die dan echt wegvallen. En dat is niet dat EMS daar de volgende in, nee, dan mis je wat. En dat heeft een impact die niet alleen in de organisatie merkbaar is geweest en nog steeds wel is. Maar ook gewoon bij elke hulpverlener en zeer zeker ook bij mij. Ja. Die mis je gewoon elke dag.
Ja, nee, dat kan me voorstellen. In elk geval knap dat je zo doorgaat. En ik denk dat hij het zo gewild zou hebben, dat je het zou doen. Maar laten we deze podcast ook voor hem uitbrengen, zeg maar.
Want ik denk dat EMS en Dutch Safety Group zeer zeker niet had bestaan of op een niveau was geweest zonder de inbreng van Klaas. En die zullen we in al die jaren ook gewoon meenemen in ons hart en in onze gedachten.
Ja.
En ik denk dat wat je zegt, we moeten ook gewoon, we moeten door. Je moet het leven vieren, dat was een beetje zijn motto. Ja. En dat moeten we dan ook maar doen.
Ja, maar goed, het is belangrijk dat we dezelfde credits aan hem geven en hem hier in deze podcast benoemen. En hij gewoon net zoals jouw 50-50 daaraan stond.
Hij had naast me moeten zitten, maar dat is helaas niet meer mogelijk.
Nee, oké, maar wel in ons hart en gedachten. Ik denk dat we het meeste wel besproken hebben. En nog één dingetje. Wat is je het meest bijgebleven in positieve zin? Dat wordt heel vaak gevraagd, hè? Dat wordt heel vaak gevraagd, ook aan mij. Van wat is nou iets wat je nooit zal vergeten? Maar is iets wat je vaak als anekdote vertelt of waarvan je zegt, ja, dit vond ik in de evenementen business zo bijzonder?
Ik denk de dankbaarheid van de hulpverleners. We hebben voor een organisator op een gegeven moment wat advies, wat ondersteunend werk gedaan in het buitenland. En dat was een evenement in Duitsland, waar de Duitse Liebenrettungsgesellschaft, de DLRG, eigenlijk de medische inzet deed. En die hebben een wat andere kijk, een wat andere aanpak. En op een gegeven moment heeft de organisatie gevraagd, kunnen jullie niet als EMS mee? En dat we daar rondliepen en hun eigenlijk ondersteunden in de uitdruk, dat daar dan bezoekers van dat evenement, die ook gewoon reguliere bezoekers zijn van evenementen in Nederland, echt naar ons toe kwamen en echt gewoon zo dankbaar waren dat EMS ter plaatse was en dat ze Nederlands konden praten, maar dat ze ook gewoon ons zagen en dat ze daar weer het vertrouwde gevoel bij hadden. Ik denk dat dat wel een van de mooiste momenten is, om er eentje te noemen, van de dankbaarheid van de bezoeker voor onze aanwezigheid. En daarnaast heb je natuurlijk een tal van clichés die jij ook kunt opnoemen uit die jarenlange ervaring als ambulanceverpleegkundige die je erbij kunt halen. Dan is elke casus misschien wel uniek. Maar ik denk de dankbaarheid van de hulpverlener voor onze aanwezigheid is denk ik ook wel het mooiste.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja, wat ik zelf een keertje met jullie heb meegemaakt is, en dat had ik dan weer helemaal niet verwacht. Toen stond ik ook daar met de ambulance. Is dat het gewoon een groot dance event was. En dat we toen binnen één minuut heel veel mensen binnenkregen. Omdat er met traangas pepperspray gespoten was. En dat zie je niet aankomen. He, dat was toen ook geloof ik de eerste keer. En dat was toen een tijdje terug bij Martin Garrix. Ik heb dat ook weer gedaan. Gewoon gasten die dan pepperspray gingen sprayen. En dan telefoons jatten en kettingen van de nek aftrokken. En toen hadden we echt de hele tent vol met z'n allen. En ja, ook zo'n onverwacht moment van, ja, zo dynamisch kan het zijn op zo'n...
Ja, zo, ja. Helaas gebeuren dat soort dingen. Hè. Ja. Bedoel, het is echt een kansloos voor woorden natuurlijk. Mm-hmm. En dan komt er, ja, dan komen er echt heel veel mensen in één keer binnen. En dan, ja, dat heb je dan zelf meegemaakt. Ga dan maar eens onderscheiden, hè, van wat is hysterie en wat is bevriend zijn of ja. Wat is echte zorg. Ja. En dat is ook wel weer mooi. En vaak zie je dat dat binnen een half uur wel weer
ja.
een stuk rustiger is.
Ja.
Maar ja, het kan zomaar omslaan.
Ja. Ja, en typerend voor evenement is er wel mensen die van hun probleem graag jouw probleem willen maken. En dat je ze soms even moet wijzen van, joh, jammer dat je jas niet meer hebt, maar ga nou ja. toch maar even zelf...
Mensen hebben ook nog een vrij grote eigenzorgkader en zelfredzaamheid. Alleen soms moeten ze daar even wat extra op geattendeerd worden. Ja.
Dat neemt soms met wat middelen wat minder af. Ronald, mag je hartelijk danken voor dit gesprek. Ik heb al mijn vragen beantwoord. Leuk om er meer van te weten. Ik weet nu gewoon tenminste hoe het bedrijf in elkaar zit en wat jullie doen. Misschien nog even een oproep van mensen die voor jullie willen werken of voor een andere organisatie. Maar ja, het gaat in dit geval om jouw organisatie. Kunnen denk ik naar jullie site gaan, toch?
Die kunnen absoluut naar onze site gaan. En ja, wij kunnen altijd iemand gebruiken. Zeer zeker de collega's vanuit de ambulancedienst of vanuit de acute zorg. En hebben ze affiniteit met een andere ESO, dan moeten ze zeer zeker niet nalaten om die te benaderen. Het gaat uiteindelijk dat je evenementenzorg doet op een bepaald niveau. Dat je dat leuk vindt en dat de bezoeker uiteindelijk een veilig gevoel heeft en goede zorg krijgt. Graag bij EMS, maar als dat bij een andere zorgorganisatie is, dan
ja,
uiteraard.
Lekker bruin worden in de zomer. Lekker door een festival een drankje erbij doen met een groepje. Leuke concerten zien en ze nu dan een pleister plakken of een grotere inzet. Het kan allemaal bij jullie, dus ze zijn welkom daar, hè?
Zeker, absoluut. Ja.
En daarna, als je daar je ervaring op gedaan hebt, kom gerust naar de ambulance diensten en ga de opleiding doen en kom naar dit mooie vak, want dat, daarvoor zitten wij hier. En, nou ja.
Want volgens mij hebben we daar ook nog steeds collega's nodig die ons kunnen assisteren en motiveren, maar ook zeer zeker vergezellen als ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur.
Zeker. Dus respectvol naar elkaar toe en veel leren samen en goede zorg bieden, zodat wij het evenementenland van de wereld kunnen blijven. Want volgens mij hebben wij per inwoner de meeste evenementen, denk ik.
Nou, is een klein land als Nederland heel groot in, ja.
Ja.
Absoluut.
Ronald, hartelijk dank. En luisteraars, leuk dat jullie weer geluisterd hebben. Wil je meer of de podcast volgen? Kan natuurlijk volgens de... Nou, op de podcastplatforms en Instagram, Ambulance de Podcast. Daar vind je mij en op LinkedIn. Maar goed, als je de Instagram en de podcast volgt, dan is dat prima. Tot de volgende keer en Ronald, bedankt.
Dankjewel, Ivo.
Goedjes, hoi.